Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar. Mijn oud-vakbroeders. In mijn podcast, Recht in de Ogen Van, ga ik met hen in gesprek. Bevraag ze over hun beroemdste zaken, de advocatuur, de georganiseerde misdaad of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard zoals iedereen zegt? Maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken. Daar is hij.
Hi.
Hi Sebas.
Hi Iban.
Welkom.
Hi. Dankjewel.
Leuk dat je mijn gast wil zijn. Ik heb er Dudok voor uitgekozen in het Hilversum. Je kan er ook goed eten.
Kijk, dat is niet onbelangrijk.
We gaan. Sebas Dijkstra, welkom.
Dankjewel.
Ik vind het leuk jou in mijn podcast te hebben, ook al omdat we elkaar 10 jaar niet gezien hebben. En jij hebt mij net even in de wandelgangen verteld wanneer dat voor het laatst was. Kun je dat nog eens vertellen?
Ja, dat was echt daadwerkelijk ook in de wandelgangen. In de tijd rondom jou. Ja, ik vind het woord schrappen klinkt altijd zo naar, maar ja, dat is het wel geweest.
Ja,
dat is het wel geweest. En ik weet dat we toen nog kort elkaar gecommuniceerd hebben, maar volgens mij was jij behoorlijk bezet met andere dingen, logischerwijs.
Ja, ja. Uit welk nest kom jij?
Ja, uit, ik noem het een stabiel gezin.
Ja.
Mijn moeder komt uit het Amsterdamse, mijn vader komt uit het Friese, Sneek. En ik heb mijn hele leven in Leiden gewoond. Daar ben ik geboren, getogen en ja, toch wel een onbezorgde jeugd gehad. Een jeugd zonder mobieltjes, hè, dat,
ja.
Dat kan je bijna niet meer voorstellen.
Dat is waar, eenmaal, zeggen die Duitsers.
Ja, nee, de tijd dat je naar elkaar toe moest fietsen als je wilde weten of iemand thuis was in plaats van een appje sturen.
Ja. Heb je ook gestudeerd in Leiden?
Nee. Ik heb niet gestudeerd in Leiden. Korte historie is dat ik net voordat ik mijn eindexamen kon afronden. Ik heb wel mijn eindexamen gedaan, maar ik heb het nooit afgemaakt. Ik heb met een paar deelcertificaten heb ik de sprong naar Defensie gemaakt, al heel snel. En ben ik bij de marechaussee, de Koninklijke Marechaussee, begonnen. En ik heb eigenlijk mijn middelbare schooltijd toen achter me gelaten.
Ja.
En vervolgens heb ik de stap binnen Defensie gebruikt om uiteindelijk rechten te gaan studeren. En dat heb ik in de avonduren gedaan, zoals
veel mensen.
Veel mensen, ja.
Had je als kind al de neiging om, mag ik het zo zeggen, voor de zwakkeren op te komen? Wanneer is dat begonnen? Dat moet ergens in jou hebben gezeten, denk ik dan.
Ja, ja, daar heb ik natuurlijk in je carrière, vooral als advocaat, maar ook in de tijd op straat bij de marechaussee, denk je daar natuurlijk over na. Waar zit nou dat gevoel, hè, van het slecht tegen onrecht kunnen, het slecht kunnen verdragen als er dingen niet rechtvaardig gebeuren. En ik denk dat dat ook in mijn jeugd zit. Mijn jeugd was onbezorgd, maar er is ook wel een zwarte bladzijde daarin. En dat is de tijd dat mijn vader, in die tijd een bekende hoogleraar, hoogleraar psychologie, was veel op tv. Was heel erg
René Dijkstra.
René Dijkstra, ja. En hij publiceerde in die tijd heel veel. En hij werd toen, ik ongeveer 16 was, werd hij beschuldigd van plagiaat. En ja, dat is wel een hele heftige periode geweest. Een periode waarin mij ook duidelijk werd dat de waarheid als eerste sneuvelt. Dat is iets wat je natuurlijk uit de rechtspraktijk ook kent. Maar ja, dat werd mij als 16-jarig al heel snel duidelijk. En de manier waarop er toen op hem in werd gehakt, ook door hele bekende Nederlanders die echt geen idee hadden waar het over ging, wat de feiten waren. Maar ja, natuurlijk gewoon hun column wilden schrijven en hem neerhaalden. En ik denk dat daar wel een beetje het zaadje is geplant van, als je ziet dat iemand zo ergens onder druk zit, ergens aan bezwijkt, om dan op te staan en voor diegene op te komen. Want ik kon dat als 16-jarige niet voor mijn vader op dat moment.
Ik heb dat wel gedaan destijds.
Ja, ja, dat weet ik nog, ja.
Vertel.
Ja, dat is ook iets wat ik nog heel scherp heb. En dat heb ik ook uiteraard tegen je gezegd. Ik weet dat toen mijn vader zo werd
neergesabeld.
Ja, neergesabeld.
Door de mediabeulen, zoals hij dat noemde.
Ja, door de mediabeulen. Daar hebben een aantal journalisten, die mogen wat mij betreft nog wel even op het strafbankje. Ja. Maar toen weet ik nog heel goed dat er een artikel verscheen. Waarschijnlijk hebben ze jou gebeld met wat vind je van deze kwestie. En toen heb jij publiekelijk ook uitgesproken dat je het walgelijk vond de manier waarop dit gebeurde. En dat je ook aangaf, niet zozeer je bijstand aanbood, maar meer aangaf. Als ik René zou bijstaan, dan had ik dit, dit en dit gedaan. Ja. En ja, jij gaf hem in ieder geval een signaal van je bent niet alleen. En weet dat niet iedereen zo denkt. Vanuit mijn vaders perspectief, ja, als dat op je afkomt, dan vergeet je even dat er ook heel veel mensen zijn die wel naar de feiten willen kijken. Ja. Die wel verder willen kijken dan alleen de beschuldiging.
Dat brengt mij, want eigenlijk werd hij gecanceld avant la lettre.
Ja.
En dat brengt mij dus, ik was dat van plan later te bespreken, maar ik moet het maar gewoon nu doen, want het komt nu aan de orde. Kijk, ik ben een voorvechter van de terughoudendheid bij het cancelen van mensen. Ik heb altijd gezegd, en ik zeg nog steeds af en toe op de tv, ook al waar ik dat kan, je moet het aan de rechter overlaten en uitzonderingen daar gelaten. Betreft ook een beetje de zwaarte van, laat ik zeggen, waar iemand van wordt verdacht. Maar dan moet je iemand gewoon laten doorwerken totdat de rechter eraan te pas is gekomen die zegt, ja meneer, u bent schuldig of onschuldig. En dan moet je cancelen.
Ja. Ja, dat
wil ik jouw mening graag over. Ook indachtig wat je vader overkomen is, terwijl jij de slachtoffers bijstaat. Ja. En de pretense daders worden meteen gecanceld.
Ja, nee, daar zit als je die vraag stelt, daar zit in mijn werk, maar ik denk dat de advocatuur en de openbaar aanklagers diezelfde gevoelens hebben, daar zit een moeilijk evenwicht. Want soms komt een beschuldiging naar buiten en is het in die open en krijgt het een spin. En inderdaad, je weet niet altijd wat daaronder ligt. En mensen zijn heel snel genegen en dat zie je in de media, maar dat zie je ook in columns. Weet je, ze knallen door zonder de feiten te kennen. En dat is lastig. Dat is in mijn positie natuurlijk ook soms lastig. Want ik sta soms slachtoffers bij die iemand publiekelijk beschuldigen.
Ja, maar kijk, dat begrip, dat is jouw werk gewoon. Ja. Maar mediabedrijven, journalisten, columnisten, noem het maar op, programma's, cancelen tegenwoordig iemand als er maar een verdenking naar buiten is gekomen.
Ja. Dat,
ik breng het even terug naar je vader, omdat dat een mooi voorbeeld, een pregnant voorbeeld was hoe het niet moet. Ja. Namelijk, iemand wordt van plagiaat beschuldigd. Iedereen, voordat ook maar een begin van bewijs is, ging tekeer tegen je vader. Dus ik denk, daar zit iets wat jou ook moet raken.
Ja, nee, maar dat zit er ook. En als ik dan een bandje helemaal terugdraai, dat gebeurde, vond ik op dat moment natuurlijk walgelijk. Alleen ik denk dat bij mij vooral de grootste trigger was dat ik hem, en niet dat ik dat als 16-jarige moest doen, maar niet hem kon beschermen of verdedigen. En dat was het rare. Ik heb daar meegemaakt, om het mij heel anekdotisch te vertellen, dat ik langs onze tuin reed en dat er cameraploegen over de heg heen naar binnen aan het filmen waren. En dat ik ze op hun schouder tikte en vroeg, wat zijn jullie aan het doen? En zij begonnen mij uit te leggen wat er aan de hand was, maar ze wisten niet wie ik was.
Nee.
En toen dacht ik, ja, het is wel eigenlijk ziek, die heigerigheid waarop dat dan wordt opgepakt. En dat is natuurlijk iets in mijn werk wat ik ook wel probeer te neutraliseren, maar dat kan ook niet altijd. Het lastige is, er zit natuurlijk ook een moeilijkheid in. En zeker als ik cliënten verdedig, en dat hoef ik jou niet uit te leggen, dan doe ik dat te vuur en te zwaar.
Zeker.
En vooral heel partijdig.
Je hebt maar één belang en dat is het van je cliënt.
Ja, en dat maakt natuurlijk dat ik natuurlijk ook soms in situaties zit waarin ik dan ook die balans moet zoeken tussen de gerechtvaardigde belangen van de andere partij, maar ook mijn cliënten moet.
Ja. Maar ben je het in het algemeen gesproken wel met mij eens dat je voorzichtig moet zijn met cancelen? Of zeg je?
Tuurlijk moet je voorzichtig zijn met cancelen. Want eenmaal gecanceld is natuurlijk de weg terug heel lastig. Alleen, het is natuurlijk niet zwart-wit. Dat vind ik ook het lastige. Als een zaak rondom Glennis Grace speelt en er zijn al heel veel feiten bekend, die liggen op tafel, even los van of er veroordeling ligt. Ja, dan mogen mensen daar natuurlijk conclusies aan trekken of uittrekken. En dan vind ik het heel lastig om in algemene zin te zeggen, cancelen zou dan niet mogen, want een boekingsmaatschappij mag best vinden dat iemand die vervolgd wordt voor mishandeling ze nog even niet op hun podium willen.
Ja, maar het ligt vaak ook al voor de vervolging. Nee, kijk, als er sprake is van een vervolging, dan kan ik me nog voorstellen dat je even wacht als bedrijf. Maar er is überhaupt nog niets. De beschuldiging is er. Die komt naar buiten toe, hoef ik jou niet te vertellen. En dan cancelen. Wordt hij al gecanceld. Kijk, een vervolging is een ander punt.
Ja, nee, maar dat vind ik lastig. Als er niet iets concreets ligt, dan ben je aan het vechten tegen spoken. En dat is natuurlijk, we hebben nu een aantal casussen die hangen in de lucht, waar het volstrekt onduidelijk is wat er speelt. En waar mensen dus nu al
een voorschot opnemen.
Ja, en dat blijft lastig. En aan de andere kant, hè, maar dat is misschien iets wat ik door mijn jeugd ook mee heb genomen. Ik denk ook dat het een proces is waar je bijna niet tegen kan vechten. Want mensen doen dat. Weet je kan het tegenspreken, 100 keer aan de tafel zeggen, je bent pas schuldig totdat je tot in recht is vastgesteld. Alleen dan zie je toch aan alle kanten mensen die vinden die negatieve.
Ja, dat is smullen, hè?
Ja, en dat zie je dan ook, hè, die columnisten die dan moeten dan inhakken en dat later anders is. Ja, weet je, ik heb toen een leuke column geschreven, maar nu gaan we weer verder. En dat is soms pijnlijk, ja. Dat...
Op de website las ik dat je onder meer bent aangesteld, zo stond het er, als teamcommandant bij een operationele eenheid binnen een brigade van de KMAR. Ik citeer nu.
Ja.
Leg uit.
Dat is in de tijd dat ik bij de Marché werkte, ben ik heel lang... heb ik heel lang op straat gewerkt. Ik zal het even heel algemeen uitleggen. In Rotterdam, dat is gewoon eigenlijk hetzelfde werk als het politiewerk, maar dan hele specifieke politietaken.
Met militairen dus?
Nee, ja, niet alleen. Ook het ondersteunen van de politie. Dus wij stonden ook gewoon tussen het uitgaanspubliek om de politie te assisteren. Na mijn rechtenstudie ben ik naar de militaire academie gegaan. En na de militaire academie en de politieacademie, daar doe je ook een deel van je opleiding, de hulpofficier van justitie cursus bijvoorbeeld. En toen daarna ben ik als, ik zeg maar even in politietermen, als ploegchef teruggekomen bij de Marché. En ja, dat is een van de functies geweest die ik daar heb vervuld.
Even iets anders. Marco Kroon, passend nieuws ook alweer, film nu naar zijn leven gemaakt. Hoe heb je die situatie ervaren rond hem?
Ja, ik denk dat ik daar...
En misschien even voor de luisteraar. Marco Kroon is een opspraak geweest, een geweldsincident in Afghanistan. Verdenking van overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie. En ook nog een geweldsincident ergens tijdens carnaval. Ja. En is ook de man die tegelijkertijd de hoogste militaire onderscheiding heeft gekregen.
Ja. Ja, wat er rondom Marco Kroon speelde, met name ook het laatste incident.
Het niet Wilplassen, geloof ik?
Wilplassen, ja.
En een kopstoot...
Richting een inspecteur van de politie.
Ja.
Ja, dat ik denk dat bijna iedereen binnen Defensie, natuurlijk ook daarbuiten, maar iedereen binnen Defensie het daar heel moeilijk mee heeft gehad. Aan de ene kant heb je een oorlogsheld, waar geen enkele discussie over is dat hij een oorlogsheld was. Maar aan de andere kant heb je op dat moment iemand die
in het burgerleven
een politieambtenaar mishandelt.
Ja.
Ja, en dan zit je in een behoorlijke spagaat als organisatie. Naar buiten toe, maar ook naar binnen toe. Want al die veteranen die dragen Marco terecht echt op handen. Maar de buitenwacht en ook de politie, en dat is ook een behoorlijke organisatie, die ziet een militair, een hoofdofficier, die een officier van de politie heeft mishandeld. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik toen dat speelde het een hele moeilijke casus vond. Niet dat ik vond dat ze nou Marco Kroon moesten ontslaan, want dat werd ook geschreeuwd. Maar ik vond het ook lastig om te zeggen, je kunt dit zomaar passeren, omdat ik genoeg militairen ken die veel minder doen en die wel werden ontslagen. Ja, en
dat, moeilijke afweging eigenlijk.
Een hele moeilijke afweging. En wat Defensie nu heeft gedaan is een hele voorzichtige afweging. Ze hebben hem behouden, maar hem even geparkeerd, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Ja, dat is misschien de meest chique oplossing gezien...
De
achtergrond. Ja, en misschien, hè, en dat, nou, dat vul ik helemaal zelf in, misschien had Defensie Marco Kroon iets meer begeleiding moeten geven nadat zij hem beroemd maakten. Want... Dat speltje, En dat is natuurlijk niet zomaar een speldje binnen Defensie. Dat speldje kwam met enorm veel aandacht. Het werd een bekende Nederlander, out of the blue.
Ja, en daar moet je ook tegen kunnen.
Daar moet je echt tegen kunnen. Ja. Want ja,
maar denk jij dat er een verband is tussen het worden van bekend Nederlander en in de publiciteit komen? En anderzijds die potentieel strafbare feiten die hij gepleegd zou hebben. Want ja, dat zeg je eigenlijk.
Laat ik daar niet een direct verband tussen zetten. Maar mijn algemene ervaring is wel dat zodra mensen wat hoger qua bekendheid komen, dat de lucht daar wat ijler is en dat ze dan soms
Wat moeilijker ademen.
En dat, nou ja, dat is nou ja, helaas. Hè, dat ja. zien we vaak genoeg voorbij komen. Hè, als er weer excessen naar buiten komen. En dat zie je dus ook bij het misbruik maken van die positie. En dat niet dat Marco Kroon dat heeft gedaan, maar bij andere bekende Nederlanders.
Ligt het op de loer, hè?
Ligt het op de loer, ja.
Ik vroeg me ook af, zeker ook wat je indachtig nu zegt over je opleiding. Hè, politie, leger, noem maar op. Waarom toch de advocatuur en bijvoorbeeld niet naar het OM als je toch rechten studeert?
Ja, wat mijn hoofd...
Je begrijpt dat ik eerder de afslag had verwacht.
Ja, nou, wat het
na het OM.
Wat het denk ik is, ik ben binnen de Koninklijke Marechaussee redelijk snel opgeklommen. Gevoelsmatig. Het ging heel snel. Ik heb een aantal jaar op straat. Toen ben ik naar de academie gegaan. Toen ben ik als officier teruggekomen. En ik had toen ook... het idee van, ja, stel nou dat ik naar het Openbaar Ministerie zou gaan, dan zou ik toch weer in datzelfde, hoe moet ik dat zeggen, keurslijf komen. En
in hetzelfde regime.
Hetzelfde regime. En ik had op dat moment in mijn leven, en ik ben natuurlijk heel jong al in dienst gegaan. Ik was 32, toen zat ik al 12 jaar in dienst. De meesten die gaan pas werken op hun 32e na rechtenstudie tegenwoordig.
Dus, als ze dat al doen.
Als ze dat al doen. Op dat moment dacht ik, ik wil vrijheid. En die zag ik in de advocatuur. Dat was voor mij... Ik kwam natuurlijk uiteraard in ons werk komen heel veel advocaten tegen. En toen dacht ik, ja, die vrijheid. En zelf kiezen waar ik me op focus. En nou ja, op welke manier ik dingen inkleed. En dat is denk ik mijn grootste drijfveer gehad. Om die vrijheid te hebben om te doen waar ik gelukkig van word. Waar ik energie uit haal. Ja. Maar ook die stap daarna, wat ik zinvol vind.
Dat is duidelijk. Je hebt, mag ik toch wel zeggen, nadrukkelijk gekozen voor de kant van het slachtoffer, hè, binnen het strafrecht. Hè. Dus een keuze. Hè. Ik deed dat ook wel, maar sporadisch. Ik deed, als ik 100 strafzaken deed, dan waren er misschien 2 slachtoffers. Bij jou ligt dat anders op.
Totaal anders, hè? Ja.
Sta je eigenlijk verdacht erbij, denk ik me?
Nou, militairen en politieagenten, ja. Dat zijn de enige. Maar je kunt dat inderdaad met 2 staat tot 98. Ja.
Nou, je hebt gezegd, dat heb je roeping genoemd, daar kan ik me alles bij voorstellen, vanuit jouw optiek dan. Maar tegelijkertijd, en daar wil ik jouw mening graag eens over hebben, is er ook kritiek op de uitbreiding van de slachtofferrechten in strafzaken. En ik zeg dat meer voor de luisteraar en de kijker nu, want jij weet dat natuurlijk wel. Om te beginnen moet een slachtoffer een lange adem hebben, hè, want er kan een beroep worden gegaan eventueel. Je kan het niet eens zijn met de uitspraak, maar je kan niet zelfstandig beslissen of er een hoger beroep komt. Hè. Dat ben je toch afhankelijk van het Openbaar Ministerie. En ze mogen wat vertellen over de straf, terwijl de schuld op dat moment nog niet vaststaat. Hè. Dat is eigenlijk het kader voor de luisteraar. Wat vind je van die kritiek?
Ik vind die kritiek onterecht. Sommige kritiek waar het gaat over bijvoorbeeld het spreekrecht, hè, wat bijvoorbeeld het beste moment zou zijn om nabestaanden iets over de verdachte te laten zeggen, dat beter zou passen bijvoorbeeld na een schuldigverklaring, daar kan ik inkomen. Maar de slachtofferrechten zoals die er nu liggen, dat ze goed geïnformeerd moeten worden, dat ze inzage krijgen in het dossier, dat ze spreekrecht hebben en bij mijn cliënten, dat spreekrecht, dat trek ik ook heel vaak naar mij toe. Dat wordt mij ook overigens wel eens verweten. Dat als wij iets vinden van het bewijs, de bewezen verklaring, de manier waarop het onderzoek is verlopen, dat ik dat als een soort, ik krijg dan wel eens de opmerking, dat klinkt als een requisitor van het Openbaar Ministerie. En dat is het ook soms, omdat wij dan niet weten of het OM wel doet wat de nabestaanden of de slachtoffers zouden willen. Ja, als wij dat niet zouden hebben, dan zou natuurlijk dat slachtoffer of die nabestaanden zouden echt het gevoel hebben dat zij geen rol hebben, geen waarde hebben in dat proces. Dus die rechten die daar nu liggen, vind ik zelfs nog te beperkt. En ik denk ook dat als die rechten anders zouden worden ingekleed, bijvoorbeeld ook met het verplicht maken van het gebruik maken van een advocaat, dat dat ervoor zou zorgen dat
het... Dat slachtoffer verplicht een advocaat heeft.
Ja, en niet zozeer om daar nou over advocaten in te duwen, maar als je dan meer rechten aan de slachtoffer toekent, zorgt dan in ieder geval dat er een professional tussen zit die dat zakelijker maakt. Dat het dus niet uitmondt in geschreeuw, want dat is vaak het verwijt. In de zaken waarin mijn cliënten, vooral de bekende zaken, een keer wat harder hebben geschreeuwd, komt dat op tv en dan zeggen ze, is het spreekrecht doorgeslagen? Terwijl het zijn emoties. En ja, sommige mensen zeggen emoties horen niet thuis in de rechtszaal. Anderen zeggen emoties horen natuurlijk wel bij het strafrecht. Maar ja, daar kunnen wij natuurlijk als iedereen die deelneemt aan het strafproces een belangrijke rol in spelen. En dat kan je ook zo inkleden. Maar mijn huidige grootste frustratie, dat vroeg je niet, maar ik ga het wel zeggen.
Je kunt ook antwoord geven op vragen die ik niet stel.
Nee, daarom, dat probeer ik ook stiekem. Nee, maar mijn grootste frustratie zit het er maar in dat wij heel veel rechten hebben in dat strafproces, maar eigenlijk niks mogen beslissen. Dus als er bijvoorbeeld een discussie is over...
Ja, mag ik even onderbreken nu? Dat doet een advocaat natuurlijk ook niet. Die heeft de bevoegdheid ook niet om te beslissen.
Nee, maar wel om iets principieels voor te leggen en om daar bezwaar
te... Ja, je kunt vragen of je getuigen kan horen en je kunt wat onderzoekwensen doen, maar de beslissings... macht van de advocaat in zijn algemeen is natuurlijk ook bijna nul.
Maar bijvoorbeeld wat je nu aanhaalt over mensen horen. Als wij bijvoorbeeld zien dat een getuige zin heeft, dan zou ik het op zijn plaats vinden dat de slachtofferpartij, zoals ik het noem, het in ieder geval voor mag stellen.
Maar gaat dat niet achter de deur van de rechtszaal dat het slachtoffer met de officier praat en zegt, nou, ik zou wel meneer Pieters horen, want die kan me wat vertellen.
Ja, maar we hebben natuurlijk zoveel officieren en zoveel meningen. En ik tref soms officieren die willen alles doen voor ons. En ik tref soms officieren die zeggen, ik ben een magistraat en jullie bepalen helemaal niets.
Maar wat jij dus eigenlijk voorstelt is dat de advocaat van het slachtoffer naast de getuige en de officier ook een zelfstandig recht zou krijgen om getuigen op te roepen.
Ja, niet op te roepen, maar gewoon het voorstel te doen, een onderzoekswens neer te leggen. Dat kan er gewoon heel simpel afgewezen worden.
Ja, maar is dat niet, er zal best wel een eikel van een officier tussen zitten, maar is dat niet doorgaans met de Nederlandse officier van justitie gewoon goed zaken doen?
Dat is ik noem maar even een percentage.
Hoe dom zou die ook zijn als jouw slachtoffer cliënt zegt, je moet Pieters horen, want die heeft dat en dat gezien. En als dat hij dan zegt, nee, dat doe ik niet.
Ja, maar soms heeft het OM ook een belang. En dan neem ik even de stap rondom het verwijt wat de verdachte wordt gemaakt. Soms zeggen cliënten van mij, dit moet minimaal een poging doodslag zijn. En dan zegt de officier, nee, ik vind dit een mishandeling. En misschien dan met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Ja, als wij dan, ik noem maar wat, een forensisch deskundige naar voren willen halen om dat aan te tonen, de officier zegt, nee, ik ga echt niet vervolgen voor poging doodslag.
Maar heel even, Sebas, is het niet, los van jouw bijstand, hè, maar het doorsnee slachtoffer heeft geen verstand van de kwalificatie van een strafbaar feit.
Nee, dat is zo.
En dus dat zal... Ik denk dat het zo gaat dat als jij dat met die officier bespreekt, je moet er moord van maken of doodslag, dat hij wel een luisterend oor zal hebben, want hij weet wie dat zegt. Maar als je in zijn algemeenheid dat, het slachtoffer, dan zijn we de weg kwijt. Hè? Ja, maar want het slachtoffer kan niet een strafbaar feit kwalificeren.
Nee, maar het gaat natuurlijk om die stap daarvoor. Als wij meekijken en wij zien dat er 3 keer is gestoken op iemand. De officier noemt dat geen poging doodslag en wij noemen dat wel poging doodslag. Wij hebben, ik neem aan dat jij dat soort discussies ook met officieren hebt gehad. Wij hebben heel vaak achter de schermen dat wij uiteindelijk zeggen, als u dat niet zo te lasten legt, gaan wij nu een artikel 12 starten. En dan proberen wij wel u snel via het hof onder druk te zetten om dit alsnog te doen.
Dus je hebt al de weg eigenlijk.
Ja, alleen je weet ook, dat is een enorm lange weg. En de afgelopen artikelen 12 die wij gewonnen hebben. Ja, ik wil het nooit winnen noemen, omdat we eigenlijk terug bij af zijn.
Waarin je gelijk gekregen.
Waarin we gelijk gekregen.
Dat zei ik altijd.
Ja, maar ik noem dat geen winnen, omdat het eigenlijk een hele lange omweg is terug naar start. Daarin merkte ik ook dat dan zo'n advocaat-generaal op zittingsadviseur heeft, ja, de advocaat heeft best een punt. Laten we dat maar doen. En dan denk ik, dan zijn we hier 9 maanden, 10 maanden aan kwijt, terwijl we dat eigenlijk aan het begin hadden kunnen regelen. En daarom vind ik dat daar een, al is het een adviesbevoegdheid, noem het zo. Ik bedoel, een rechter die krijgt een brief, daarop staat wat de slag...
Maar dat kan je nu ook doen, denk ik.
Nee, want er zijn genoeg rechters die tegen ons zeggen, daar gaat u niet over.
Nee, maar er is geen rechter die jou ervan kan weerhouden om een brief toe te voegen aan een dossier.
Maar het lastige is, ik tref rechters die geven ons alle vrijheid. Ik tref rechters die knijpen ons helemaal af, zetten ons achter in de zaal. En dan kunnen wij op ons poten gaan staan, al achter poten.
Kan jij vragen eigenlijk?
Ja, nou ja, het kan wel. Maar ik ben wel van de categorie, dat doe ik alleen als er...
Ja, echt. Ik ook.
Ja, nee, ik, ja.
Maar vaak moet het, hè?
Ja, maar als benadeelde partij zou je kunnen vragen.
Ja.
Als slachtofferpartij weer niet. Maar ja, dan moet het dan wel echt jou als benadeelde partij raken.
Ik besef het, maar het is nog een mogelijkheid.
Hè? Ja, maar dat, ja, laat ik zo zeggen, ik zou dat nooit doen, omdat... De dynamiek daarvan zou ik alleen maar gebruiken als ik weet dat die wraking... Ja,
dat hebben ze mij wel eens verweten, maar ik deed alleen een beroep op de wraking. Of ik wraakte alleen maar omdat ik erachter stond. Anders moet je het niet doen. Het
maar dan had je dus echt iets heel concreets. Ja. En dat, bij die slachtofferpartij is dat natuurlijk zo klein als benadeelde. Ja. En dat, nou ja, bij de zaak van Wilders, iedereen kent die wraking natuurlijk nog.
Zeker.
Daar zat een verhaal achter.
Ja.
Een goed verhaal. En dat... Dat is natuurlijk als slachtoffer heel lastig. En wij treffen dan rechters, bijvoorbeeld een moeder die haar dochter van het balkon heeft afgegooid en is overleden. Daar heb ik de rechter aangegeven, wij willen een paar vragen aan de moeder stellen. Dat hoefden wij niet direct te doen, maar we hebben een paar vragen voor de moeder, omdat ze die maar niet beantwoord heeft. En toen zei de rechter al voordat...
Waar zagen die vragen op?
Eigenlijk op haar schuld en onschuld, kort gezegd. Het waren 2-3 vragen globaal. En toen wij de zittingszaal binnenkwamen en we gingen zitten, toen zei de voorzitter, ik weet het nog met vingertje, u denkt me toch niet dat u vragen mag stellen aan de verdachte. En toen leunen ze weer achterover. En dat zijn momenten waarop ik dacht of denk van, was er nou maar iets meer ruimte om de slachtoffers mee te nemen in dat proces? Ook omdat ze dan aan het einde van dat proces zoiets hebben, ja, dit is gerechtigheid. Dit is gegaan, we hebben er een aandeel in kunnen hebben. En dat is wat ik als slachtofferadvocaat natuurlijk probeer.
Ja. Sommige mensen die opteren voor het tweesporenbeleid. Hè? Ja. Dus eerst moet ik even voor de luisteraar zeggen, de vaststelling of tot de bewezen verklaring kan worden gekomen. En pas na de een bevestiging daarvan, dus ja, over slachtoffers en hun civiele vorderingen spreken. Wat vind jij daarvan?
Voordat ik zeg dat ik dat op zich een zuiverder systeem vind... Want dat
vind ik namelijk.
Ja, dat vind ik in de kern. Vind ik niet, want het een sluit het ander niet uit... vind ik niet dat het huidige systeem daarmee fout is.
Maar wel minder goed, denk ik.
Nee, het is minder zuiver.
Minder zuiver.
Want waarom zeg ik dat expliciet? De officier van justitie die gaat tijdens een strafproces natuurlijk ook los op een verdachte. Stel, hij wordt vrijgesproken, dan is die officier daarvoor vaak helemaal losgegaan. Dit is bewezen, u bent fout, u heeft dat gedaan. Het enige wat er dan gebeurt, is dat het slachtoffer of de nabestaande dat ook heeft gedaan. Op een bepaalde manier.
Ja.
Dus laat ik zo zeggen, ik vind het een sluit het ander niet uit. Maar als je het mij zou vragen, dan zou dat natuurlijk net iets zuiverder zijn. Ja, ik probeer toch uit te leggen, want als ik zeg ik vind dat zuiverder, klinkt het bijna alsof ik het huidige systeem ruk vind.
Ik denk dat het precies de goede bewoordingen zijn.
Ja.
Het is zuiverder natuurlijk.
Het is zuiverder.
Dat is vastgesteld.
Ja, en dat is ook iets, want dat in de praktijk krijg je natuurlijk wel, zeker als je veel slachtoffers en nabestaanden bij staat, impliciet het verwijt, ja, je laat je cliënten losgaan. Ja, ik adviseer mijn cliënten nooit om scheldwoorden te gebruiken. En als ik die kan schrappen uit hun teksten, hou ik die weg. Harde verwijten, echt.
Ja, maar het gaat mij meer om het principe dat...
Nee, dat het...
begrijp je, de bewoordingen zijn me tot daar aan toe. Trouwens, je mag felle bewoordingen gebruiken als eenmaal is vastgesteld. En daarom vandaar dat tweesporenbeleid dat we te maken hebben met een bewezen verklaring.
Ja.
Ik kan jou hier niet laten weggaan... voordat ik je iets heb gevraagd over de Voice of Holland.
Dat mag uiteraard.
Wat vond je van die Boos-rapportage?
Van de Boos-rapportage?
Ja.
Laat ik het in algemene bewoordingen zeggen. De Boos-rapportage was nodig. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het, maar dat is natuurlijk, we zijn nu een tijd later. Ik vind het alleen jammer dat de mensen die daarin zitten, ik ken er maar één van, één van de anonieme mensen, dat die nooit echt wat met hun verhaal hebben kunnen doen. Zowel in het verleden niet, als in het heden niet. Want er zitten natuurlijk, om het maar even strafrechtelijk te maken, aanrandingen, verkrachtingen, er zit van alles tussen. Maar die hebben nooit wat met hun zaken kunnen of durven doen. En dat vind ik het meest pijnlijk aan die rapportage. Ik hoop dat dat nooit meer nodig is, zoiets.
Kun je iets over de, voor zover het jouw cliënten betreft, iets zeggen over de huidige status?
Ja, dat kan ik zeker. Ik sta nog steeds een aantal slachtoffers bij, waarvan één zaak de zaak is van Jeroen Rietbergen. Dat is eigenlijk de enige zaak waarvoor er nu vervolging is bevolen. Ja. En in die zaak bel ik of app ik één keer in de maand, twee maanden naar het Openbaar Ministerie. Hoe staat het ervoor? En het laatste bericht wat ik heb gekregen, dat is afgelopen weken geweest, is wij wachten op de verdediging. Er zijn nu onderzoekswensen in overweging. Er worden nog getuigenverklaringen op audio uitgeluisterd. Maar zicht op een zittingsdatum of een vervolg is er nog totaal niet.
Nee, als je het met de natte vinger inschat, misschien nog een jaar of zo? Of...
Ik blijf ze stalken. Ja, nee, niet strafrechtelijk stalken.
Nee, maar daar heb ik alle vertrouwen in jou. We hebben de zaak van allemaal gevolgd onlangs tegen Thijs Reumer.
Ja.
De aangifter en de advocaat die hebben ervoor gekozen om, laat ik het voorzichtig zeggen, zich in de media uit te laten over hun verwachtingen en ervaringen. Had jij voor die aanpak gekozen in die zaak?
En heb je het dan over voordat de zitting was?
Zeker. Met name eigenlijk, ja.
Ja, nou ja, dat vind ik altijd lastig. In die zaak van Thijs, ja, ik bedoel, ik vind het ook lastig om in hun positie, want de dynamiek tussen advocaat en cliënt, ik probeer dat ook naar mezelf te spiegelen, denk ik, ja, soms heb ik iemand gewoon niet helemaal...
Nee, begrijp ik, maar...
Onder controle, maar...
Laat ik zeggen, van wat je van de buitenkant hebt gezien, dat hebben we allemaal gezien, heb je daar een idee over?
Laat ik het zo zeggen, als ik wist wat er later bekend werd, op het moment dat verdachte R, Thijs R, op het moment dat hij naar buiten trad met ik overweeg aangifte smaadlaster, dit gaat over meisjes in de leeftijd van mijn dochter, en als ik wist wat daaronder lag aan bewijs, dan denk ik dat ik als advocaat wel naar voren was getreden. Want dat had voor mij denk ik wel de druppel geweest. Als hij de tegenaanval kiest, terwijl hij donders goed weet dat hij fout is. Ik ben wel van de categorie, als iemand op de grond ligt, dan loop je weg. Weet je? Want hij lag op dat moment op de grond. Alleen, hij koos ervoor om de tegenaanval te kiezen. Dat zou voor mij wel een reden zijn om mijn cliënten dan weer te verdedigen.
Ja.
Dus daar, als je het in die dynamiek bedoelt, dan zou ik dat denk ik wel gedaan hebben op dat moment.
Ja.
Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat zou ik altijd in overleg met het Openbaar Ministerie hebben gedaan. Want dit is natuurlijk...
Jij zou dat hebben gedaan, ja.
Dat met name, en niet zozeer dat ik hun advies per se overneem.
Nee, dat begrijp ik, de gevoeligheid daarvan. Jij hebt met een aantal aangifters tegen The Voice ook bij talkshows gezeten. Waarom koos je in die zaken daarvoor?
Toen The Voice net startte en toen ik met de eerste cliënten in aanraking kwam, ben ik niet bij talkshows gaan zitten. Daar heb ik...
Ik zeg ook op een gegeven moment.
Op een gegeven moment. Even om duidelijk te maken. Ja. Aan het begin heb ik dat expres niet gedaan.
Ja.
Ik heb ook ervoor gekozen om geen één van mijn cliënten ooit mee te nemen ergens naartoe. Naar een talkshow of naar überhaupt... en dan hebben we het over Nienke Wijnhoven. Hè. Dat is nog de enige zaak die loopt tegen de bandleider. De bandleider. Maar die heb ik ook opzettelijk weggehouden daarvan. Maar ook om haar niet verder te beschadigen. Want wat er natuurlijk gebeurt, Zij krijgt natuurlijk links en rechts ook heel veel shit over zich heen. Zoals heel veel slachtoffers over zich heen krijgen. Dus ik heb haar ook geprobeerd af te schermen van, nou ja, de buitenwereld. Zoveel mogelijk. Zodra het proces weer gaat beginnen, zal alles weer de lucht invliegen. Dus tot die tijd ben ik altijd van, als we nu de rust kunnen bewaren, zorgt dat er ook voor dat er later niet gedoe ontstaat. En nu je dat zegt, bedenk ik meteen iets. Er gebeurde ook iets bijzonders. Ik ben nooit met de aangeefsters ergens zichtbaar geweest. De enige momenten waarop ik naar buiten ben getreden is op de momenten waarop wij bijvoorbeeld konden vaststellen dat er wel heel veel meldingen bekend waren binnen de productie. Op een gegeven moment waren er een aantal vrouwen, medewerksters binnen de productie, die zeiden wij hebben al veel eerder melding gedaan en dat is niet serieus genomen. Ja, en toen hebben wij dat verhaal wel naar buiten gebracht. Toen heb ik dat wel op tafel gelegd. Maar dat heb ik bijvoorbeeld heel bewust, en ik denk dat zij dat ook al begrijpen, heel bewust ook bij RTL, bij een RTL-talkshow aan tafel gedaan.
Ja, dat kan.
Ja. Nou ja, maar meer ook om duidelijk te maken wat er zich af heeft gespeeld en dat men intern ook had moeten weten dat er al veel meerdere jaren al meldingen bekend waren en die dus gewoon compleet genegeerd zijn. En dat zijn de momenten geweest waarop we naar buiten traden. Toen er vervolging kwam, dat is een moment om naar buiten te treden. Maar ik ben in het begin vooral zoveel mogelijk afzijdig gebleven, omdat het, ja, het diende hun belang op dat moment niet.
Dat is het criterium.
Ja.
Nicoleke Kremers,
ja.
Sta je ook bij?
Ja. Je zegt dat al met een glimlach.
Ja, ik
weet niet of je de programma's kijkt, ik niet hoor, maar...
Ja, ik heb ook wel eens, toen ze nog bij de man was, heb ik daar wel naar gekeken. En ik vond het nog wel eens, ja, amusant eigenlijk. Ja. Als ik heel moe was, dan keek ik nog wel eens.
Dan kon je lekker slapen.
Ja. Massa is kassa. Heb je het nooit gezien?
Nee, nou ja, nee, langs, maar ik heb nooit, ja. Ben nooit blijven hangen.
Kijk jij überhaupt televisie?
Ja, nee, ik even, daar zijn we langs gegaan. Ik heb 5 kinderen.
Ja, dat wilde ik uit mezelf zeggen, dus ik weet wel wat jij doet.
Nee, ik heb 5 kinderen, dus laat ik zo zeggen, we zijn redelijk druk als we thuis zijn.
Ja,
dus,
lijkt me heel gezellig.
Ja, als ik af en toe iets kan kijken, dan doe ik dat, maar ja, dat lukt niet heel vaak.
Ik heb zelf ergens gelezen, zo goed heb ik me ingelezen, dat jullie het anticonceptiemiddel hadden onderschat of zoiets.
Ja, 2 keer. Twee keer.
Of ik me ook inlees, hè?
Ja. Nou, er was laatst een moeder, bij de hockey, die vroeg ons letterlijk toen ik zei dat we 5 kinderen hadden, kijken jullie wel eens tv?
Nou, zie je.
Ja. Dus wat dat betreft is dat een...
Als de kinderen maar gezond zijn.
Ja, nee, maar...
We dwalen af.
Ja, dat
de vraag was de status van die zaak.
Even een korte recap. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om Peter Gillis te vervolgen voor in ieder geval 1 mishandeling, mm-hmm, waarvan Nicole zelf toen geen aangifte heeft gedaan.
Nee, later heeft ze die aangifte wel gedaan.
Ja.
Toen had ze jou waarschijnlijk.
Ja. Een paar maanden geleden hebben wij wel de stap gezet om aangifte te doen. Zij zelf natuurlijk twijfelde daarover en met name ook, ja, weet je, is dat wel het moment? Natuurlijk zien we vaak in huiselijk geweldzaken dat mensen toch, nou ja, heel argwanend zijn.
Waarom twijfelde zij?
Nou ja, gewoon vanwege de druk die ze toch nog ervaarde uit die relatie. Terwijl iedereen in haar omgeving zei, ja, justitie vervolgt hem. Waarom? Omdat zij bewijs hebben dat hij je mishandeld heeft. Dus waarom zou je nog hem...
De beslissing tot vervolging van hem is genomen zonder de aangifte.
Ja. Ja.
En daarna heeft ze toch nog aangifte.
Ja, ook van dat feit en ook van 9 tot 10 andere feiten, ja, die erbij kwamen.
Ja.
En dat feit waarvoor hij vervolgd werd, is onder andere omdat er een 112-opname is waarop een en ander te horen is.
Ja.
En nou ja, zij heeft dat altijd gedownplayed. Ze verkeerde toen ook nog in die relatie. En nou, uiteindelijk, toen ze zich uit die relatie heeft ontworsteld, heeft ze zich wel gemeld bij de politie en heeft ze wel aangifte gedaan en ook al het bewijs op tafel gelegd. En dat onderzoek, dat was natuurlijk je vraag, hè, de stand, dat onderzoek loopt op dit moment nog. En binnenkort wordt zij ook nog een keer gehoord. Dat is natuurlijk niet heel vreemd na zo'n enorme
aangifte. Gaat dat dit jaar nog gebeuren, denk je?
Ik zie dat, nee. Ik zie dat niet gebeuren, nee.
Was gezellig, was goed en leerzaam.
Is gelijk, Sharon. Dankjewel.
Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen van? Laat het mij weten op crime@telpanetwork.com. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.